Kein Geloel.
Ali Reza Jahanbakhsh heeft aan Mikael Schauka van het AD verteld dat er challenges zijn waarbij spelers punten kunnen halen. Hoe meer de spelers doen voor hun gezondheid, hoe meer punten voor in de ranglijst. Dat is de perfecte stimulans voor de haantjes die voetballers toch wel zijn. Het lijkt zo simpel, maar het is nog een geheim waaruit blijkt waarom we vandaag al gaan praten over de eerste van 4 weekenden waarin we kampioen van Nederland zouden kunnen worden. Dat is een aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel en die ga ik uiteraard niet in mijn eentje maken. Ik zit hier op afstand met Duif.
Hey Sjoertje.
En Jopie.
Hey.
Ja, ik weet niet, hebben jullie dat meegekregen? Dat vertelde Mikael Schauka zelf. Dat in een stuk komt te staan binnenkort. Dat de spelers dus inderdaad echt gemotiveerd worden op de soort Duolingo manier. Hè? Dus met punten en ranglijsten. Dat je extra goed voor je lichaam gaat zorgen. Ja, en daarom hebben wij in speelronde 31 zijn we nog steeds de meest fitte ploeg.
Het voelt zo... Zo simpel. Ik weet toevallig, we hebben ooit in de coronatijd hebben we een podcast opgenomen met Melvin Boel. Die was toen trainer van de onder 17 uit mijn hoofd. En die gaf toen ook aan dat hij dit soort dingen deed. Met uiteindelijk wat ze konden winnen was PlayStation credits of dat soort shit. Maar dan merk je dus uiteindelijk dat al die voetballers, of ze nou 14 zijn of blijkbaar ook 26, dat ze allemaal in de basis wel hetzelfde functioneren. Dat ze uiteindelijk met een competitietje en het uitdaging aangaan, dat ze daar allemaal heel goed op gaan. En ja, als dat werkt om uiteindelijk die gasten nog fitter, nog getrainder, nog sterker, nog fysiek sneller voor elkaar te krijgen. Ja, waarom niet? Nou, doe het. Ja.
Het is echt juist top. Want dat is dus wat ik zou zeggen inderdaad. Ik doe al 3 jaar achter elkaar Duolingo.
Ja.
En dat is dus inderdaad om andere taal erbij te leren. En daarin heb je dus ook ranglijsten en verschillende divisies en zo. En als ik een keer een week, dat is elke week wordt dat geüpdate. En als ik dan gezakt ben van divisie, dan heb ik er echt de P in. Dan ben ik echt boos. Ja. En het is daardoor ga ik dus heel erg die lessen zitten doen. Van ja, ik moet wel mijn punten halen. Want ik bedoel, ik kan het niet over mijn kant laten gaan. Nou, en dat, daarvoor gaan die spelers nu dus extra in ijsbaden zitten. Minder suiker, weet ik veel wat. Het is zo slim. Maar ja, ik vond het ook echt, ja,
maar
ik denk dat
gewoon,
stuk...
Wie staat er denk je laatste op die lijst? Wie blinkt hier niet in uit?
Nou ja... Wollemark, die zat
te blesseerd. Ja, ik wilde net zeggen.
Makkelijk. Nee? Makkelijk.
Nog een andere suggestie? Of,
Nou ja, ik zat ook te denken aan de derde keeper. Dat Marciano ook het wel helemaal prima vindt. Want die zie ik af en toe ook op feestjes voorbij gaan. Die heeft volgens mij ook iets minder moeite met op tijd en scherp naar bed gaan. Volgens mij denkt hij ook, maakt allemaal niet zoveel uit. Dus dat is ook een veilige optie. Maar nee, ja, leuk joh, als dat werkt, waarom niet? Hartstikke tof.
Ja, precies. En dat is het is gewoon heel positief dat ze mee bezig zijn. Ja. Wat ook positief is, er is er wat leuks gebeurd van de week, hè?
Ja.
FSV de Feyenoorder, die heeft een crowdfundcampagne uit de grond gestampt. Duif, daar weet je meer over.
Ja, dat is grandioos wat die gasten gedaan hebben. Sowieso groot respect naar de Feyenoorder voor altijd leveren van mooie sfeeracties en dat organiseren. Ja. Want het bedenken en zo is één, maar het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren en dat voor elkaar krijgen, ja, dat is zo'n grandioos groot werk. Maar ja. die hebben al een tijdje zitten teasen met we gaan wat groots doen, we gaan een soort crowdfunding opzetten, maar waarvoor geen idee, althans toen de tijd nog. Maar ja, wat bleek nou gisteren? Ik zag het ook pas vrij laat hoor, overigens, maar het ging zo rap ineens. Ze hadden gradaties opgesteld. €30.000 binnenhalen was het grootste kampioensdoek ooit. Althans, ik denk dan voor Nederland of voor Feyenoord, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar als het voor Feyenoord is, dan is dat gigantisch groot.
Ik denk oprecht dat je dat onderschat. Ik denk dat het grootste kampioensdoek ooit...
Wereldwijd.
Zeg maar, dat wel eens wereldwijd zou kunnen zijn.
Ik bedoel, denk groot. En
want
dat kan
we zijn
ook.
Wel Feyenoord. Ja.
Maar ja, dat kan ook. Want op hoeveel stond die teller nou, Sjoerd? Ik geloof dat jij nog voordat wij begonnen met opnemen iets van 143.000 zei of zo.
Ja.
Gigantisch.
Ik druk eventjes op F5.
Oh, we gaan het live
we zitten op 143.000.
Jeetje, Mina. Ja, nou ja, goed. Dat dus. Ja. En wat ze hadden, 3 gradaties, geloof 30... 60 en 100, denk ik.
Ja.
Ja, hè? Ja. En daar zitten ze dus... ruim overheen. En dat was vanmorgen was het al bereikt. Nog geen 24 uur na het starten van die campagne. En
wat nou het leuke was. Bij die 30.000 zouden ze dus het grootste kampioensdoek ooit maken. Voor €60.000 zouden ze een gebouw in Rotterdam weer een mooi doek ophangen, zoals we dat ook in 2017 kenden. Ze vertelde het niet bij welk doek en welk gebouw, maar dus
nee, het wordt nog een ander doek dan het grote kampioensdoek, hè?
Ja, dus, dus daar verheug ik me ook heel erg op. Bij 100.000 euro zeiden ze van, nou, dan pompen we geld in de festiviteiten voor het 115-jarig bestaan, wat natuurlijk dit jaar ook gaande is. En tevens een hele grote vette muurschildering. Maar ja, zoals Duif net al zei, binnen 24 uur was het al bereikt. Ze hebben inmiddels al de tekst weer aangepast. Van nou, weet je wat jongens, we zetten nu ook een nieuw doel, 200.000. Als we dat gaan halen, gaan we met name onze faciliteiten in onze loods gaan we upgraden. Denk aan nieuwe naaimachines, denk aan betere ventilatie, denk aan betere ophangtechnieken. Ja, ja. Jongens, hoe vet is dit? En dat maakt me ook zo extreem trots van dat Feyenoord wij supporters dat ja, binnen een dag dat geld gewoon even neertikken.
Ongelooflijk.
Als hun doel was geweest, we doen 2,5 miljoen, dan hadden we het nou niet zo snel. Nee, maar oprecht, dan was dat ook gelukt. Want het is, blijkbaar werkt het. Mensen, en zeker voor die doek, ik merkte ook gewoon dat ik heel enthousiast word voor en het grootste kampioensdoek, maar ook zo'n doek weer in de stad hangen. Ik dacht dan aan 2017, die beelden die we zagen met die drone shots. Ja, hoe vet is dat als we dat weer kunnen evenaren als
alles
die vol staat.
En dan zie je overal gebouw. Roken, fakkels en dingen. Want daar kan het. Niet in het stadion. Maar dan zie je dat zo'n knijtergroot doek hangen. En dat zie je dan van boven. Ja, dat maakt je wel trots. Want je weet dat de wereld overgaat. Je weet dat Feyenoord wederom weer op de kaart wordt gezet. En ik denk ook dat zo'n inzamelingsactie als dit, met zo'n tempo, zo'n enorme kick en boost geeft voor alle vrijwilligers en alle medewerkers die verbonden zijn aan de Feyenoorder. Groot respect voor die lui. Want inzamelen is één, het doen is twee.
Hey, ik had trouwens, want ik zat toch een beetje te mijmeren van dit gaat zo hard. Ik zag heel snel die teller omhoog springen. En ineens moest ik denken aan een interview van onze hoofdtrainer Arne Slot afgelopen januari. Die gaf toen aan, toen het ging over hoeveel macht hij binnen de club had. Toen zei hij eigenlijk van, ja, ik krijg echt niet alles voor elkaar. En die zei toen, een klein beetje met een knipoog. Maar natuurlijk, ook daar zat wel een kern van waarheid in. Hij zei, ik wil namelijk nog heel graag een padelbaan, maar die hebben ze nog niet gegeven. En die zei er toen bij, als we kampioen worden, schijn ik die te krijgen. Maar toen dacht ik, want natuurlijk heel veel gespeculeerd, blijft hij, gaat hij weg, blijft hij, gaat hij weg. Toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als wij als supporters een cadeau geven aan de selectie en ook aan onze hoofdtrainer en daar ook eigenlijk een soort van eis aan stellen. Je blijft nog wel verdomme een jaar, vriend. Dat wij zeggen, als we nog toch wat geld over hebben van die crowdfunding actie, dan zeggen wij geven Feyenoord die padelbaan. Ik heb even opgezocht, tussen de 60 en 80.000 euro kan je zo'n ding neerzetten. Nou, dat is met dit tempo nogmaals vrij snel te realiseren. En als we het zeker koppelen aan een langer aanblijven van ons hoofdtrainer, nou dan kunnen ze er 5 neerleggen met hoe populair die is.
Ja, we zijn net van Feyenoord City af en dan ga jij ook weer met allerlei aannemersprojecten beginnen.
Ja. Ja, Padel City, lekker man, 1908, straks gewoon één grote. Nee, maar ik doe natuurlijk met een knipoog, maar ik wil, ja, zo'n sfeeractie is super vet. Maar die selectie verdient ook een beloning. En het is een grappie van mij natuurlijk, want dit gaat natuurlijk gebeuren. En ik ga ervan uit dat de Kloeze zijn belofte nakomt en Arne Slot zijn padelbaan geeft. En alsnog afspreekt met hem. Je blijft dan wel.
Ja, natuurlijk.
Maar anders dit zou ook wel leuk zijn als we dan toch nog geld over hebben. En ze echt geen idee hebben waar ze het aan moeten uitgeven. Zou dit wel een aardig idee zijn, toch?
ik denk dat er wel wat komt. En sowieso nog meer budget voor nog meer doeken. Ja. Want ik bedoel, als ik zie inderdaad 30.000 euro voor een doek. Ik bedoel wel het grootste doek. Het grootste kampioensdoek. Ik bedoel, dat is nogal wat natuurlijk. Maar 30.000 euro is natuurlijk wel heel veel geld. Dus het lijkt me ook niet heel vervelend als ze even een buffertje maken. Ja. Weet je, voor nog meer van dat soort pareltjes. Want ja, je bent toch. Ik zit al jaren op vak J. En dan kun je nog heel mooi echt het doek ontrold zien worden natuurlijk. Want het is de zuidzijde waar ik zit.
Nog wel. Want wellicht straks met het grootste kampioensdoek ooit.
Ja, dan is het gewoon overal. Dat gaat gewoon over de hele Kuip heen.
Ja, precies. Kan niemand wat zien wat er neerlegt.
Dat zou wel vet zijn, hè? Dat er gewoon vanaf de kap van de Kuip hem helemaal tot aan het veld laten rollen.
Dat ook niemand iets van die hele wedstrijd meekrijgt inderdaad. Maar dat die spelers gewoon.
Dat zou wel vet zijn.
Ja, goed. Genoeg opties. Leuk. Het is leuk om ons op te verheugen. En ik ben echt mega nieuwsgierig naar wat er gaat komen. En heel veel succes aan al die vrijwilligers die, nou, niet alleen overdag, maar ook 's avonds en 's nachts volgens mij aan het spuiten zijn. En in die loods van allerlei mooie dingen creëren. Dikke, dikke, dikke bewondering. Ga zo door, mannen en vrouwen.
Absoluut. Ja, nou ja, goed. Het is wel zo. We moeten wel. Er zit wel een kanttekening aan, hè. Want een kampioensdoek, dat kun je natuurlijk pas maken Of tenminste, dat kun je pas echt, echt ophangen als je kampioen bent.
Ja.
Toch? Of ja. Tenminste, het laten zien dan.
Ja.
En ja, daarvoor moeten we natuurlijk... hopen we dat er komende zaterdag al... in de wedstrijd tussen Sparta en PSV... dat laatstgenoemde daarin punten verliest.
Ja. Ja. We hebben het natuurlijk wel in de podcast van maandag ook over gehad. Of iedereen dat hoopt, is een andere vraag.
Ja,
maar het is even goed om de luisteraars mee te nemen. Wij maken natuurlijk een draaiboek. Wij bereiden die podcast voor. En dit is wel een van de moeilijkste podcasts die ik tot nu toe heb voorbereid. Want zelden is twee scenario's zo uit, zijn zo verschillend. Hè? Stel dat PSV gewoon wint. Ja, dan is het gewoon een competitieronde uiteraard die we ook gewoon moeten winnen. En dan is Excelsior ja niet de kampioenswedstrijd. Maar het is natuurlijk ook een realistisch scenario dat Sparta wel wint van PSV.
Ja.
Of gelijk speelt. En dat het dus zondag wel de kampioenswedstrijd wordt. Dus die twee scenario's zijn zo groot. Dat we gaan niet elke keer in deze podcast zeggen. Als we zondag of als zaterdag dit. Weet je, we gaan er gewoon vanuit dat het zou kunnen gaan gebeuren. Dus we spreken ook misschien van een kampioenswedstrijd. Maar vooral de mierenneukers. Die straks weer komen van, nee, het is helemaal nog niet de kampioenswedstrijd. Nee, ja, dat weten we op dit moment niet. Maar het zou het kunnen zijn, het zou zonde zijn om het zo alleen maar te benaderen alsof het gewoon Excelsior uit is, punt. Want er staat potentieel veel meer op het spel.
Ja.
Dat gezegd hebbende, laten we dan inderdaad maar gaan hebben over een stukje van die wedstrijd. We gaan straks inhoudelijk die wedstrijd wel voorbespreken en wat we daar allemaal van verwachten. Maar ja, ik zag weer een kop op FR12, waarvan ik toch een klein beetje moest gniffelen. Want ik zag dat Excelsior de controles gaat verscherpen.
Ja.
Oh jee.
En ik denk van, hey, die kan het woord Excelsior vervangen voor elke willekeurige club in Nederland waar we uitspelen. Want ik
Europa dit... wel trouwens ondertussen.
Ja. Dus ik dacht, ik vind het super schattig. Het ging dan inderdaad over dat ze toch veel meer controles gaan doen. Nou, ik denk, succes. Want uiteindelijk, ja. You can't ban a Feyenoord fan. Dat is een gezegde die waarheid is als een koe. Maar ik vond waar ik met name vooral om moest gniffelen, was toen ik de tekst erbij las. De supportersvereniging van Excelsior die gaf ook aan van ja, wij vinden het onbegrijpelijk dat Excelsior supporters hun kaartje verkopen aan Feyenoord supporters. want, let goed op, ze hebben dit keer een sfeeractie en een DJ.
Nou, nee, ja. Een DJ.
Allemaal gaan.
Ja. Ja.
Normaal staat daar gewoon natuurlijk Sky Radio staat op, gewoon totdat die wedstrijd begint.
Ja, ik vermoed ook dat ze daar een crowdfunding actie hebben gedaan. Daar hebben ze totaal €222 hebben ze bij elkaar verzameld. Dus ze hebben een DJ gehuurd voor een uurtje.
En van de bruiloft DJ inderdaad. Die komt.
DJ Benny Lekker, die toevallig ook supporter is van Excelsior. Je mag even op de middenstip draaien. Je mag even een USB in een kastje steken en op play drukken.
Ja, leuk man.
Nee, maar hoe dat toch met die controle, dat is toch ook voor de bühne, jongens, kom op.
Het is inderdaad een wassen neus en ja, weet je, op deze manier, als ze ook zo zielig doen, ja, ken je plek Excelsior, weet je. Je bent uiteindelijk het kleine clubje in Rotterdam die mensen van alles gunnen, maar als je zo moeilijk doet, terwijl je weet dat dit het alleen maar gaat over de belangen in Zuid en niemand interesseert het wat ze op Kralingen gaan doen de rest van het seizoen. Kom op.
Nou ja, kom op. Nou ja, weet je, zij kunnen natuurlijk nog wel gewoon degraderen. Gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar ik dat is aan me te horen. Ik kom niet uit Rotterdam.
Nee.
Mijn koppeling met Rotterdam is natuurlijk Feyenoord. Maar ja, die voorzitter van de supportersvereniging van de Excelsior, die twijfelt dus aan de clubliefde van zijn medefans.
Ja.
En ik weet niet, vriend. Ja, ik ook. Ik snap gewoon niet, zeg maar, als je aan de overkant van de rivier heb je de mooiste club van de wereld met zoveel schitterende dingen eraan. Dan is Excelsior toch vooral leuk om erbij te doen?
Het is toch hypocriet daarvan ze. En dan houden we er ook over op. Maar ze hebben notabene voor deze wedstrijd hebben ze de prijzen verdubbeld. En als je echt zegt, we vinden het zo belangrijk dat onze eigen supporters komen, dan ga je niet ineens je eigen supporters naaien door een dubbele prijs. Want deze wedstrijd is voor hun niet heel veel anders dan al die andere wedstrijden die ze gespeeld
hebben. Ik weet niet, Jopie, maar volgens mij hebben wij vorige week over de seizoenkaartverhogingen, de prijzen daarvan, zeg maar, die zijn weer iets verhoogd. Ik geloof dat ondertussen het beleid van clubs is, inderdaad. En dit is wel een van. Ik snap wel dat dit voor Excelsior een van de wedstrijden van het seizoen is. Tegen de grote buur natuurlijk. Ik denk dit en Sparta.
Ja.
Toch?
Ja, want als het om geld graaien gaat. Weet je, dan zijn ze de eerste die vooraan staan. Sowieso andere clubs zouden dat ook doen hoor. En terecht, want je weet gewoon zoveel Feyenoord, dus die willen daar op afkomen.
En aan de andere die DJ kant, moet ergens van betaald
die DJ
worden.
DJ moet ergens van betaald worden. En zoveel betalende supporters kunnen er niet in dat stadion. Dus ja, je moet wel.
Nee.
Maar aan de andere kant, ze moeten natuurlijk dat soort beveiligingsmaatregelen doorzetten. Maar als ze kunnen kiezen tussen die beveiligingsmaatregelen en geld graaien, dan denk ik dat men voor het tweede gaat.
Goed. Ja, precies. Hey, wat anders dan? Want ik zag ook, ja, we zijn toch een beetje die voorpret weer van het eventuele kampioenschap. Nou, de gemeente Rotterdam die was aanvankelijk niet heel erg meewerkend. Die gaven aan, joh, die festiviteiten die gaan we echt niet doen naar Excelsior uit. Die doen we pas op z'n vroegste week later. Ja. Maar er is nu een handreiking gekomen. Want jongens, want. Ze hebben nu toch besloten wat chiller te doen met betrekking tot de Hofpleinfontein. ze hebben gezegd, nou, een kwartier voor het einde van die wedstrijd, als alles zo loopt, als we hopen dat het loopt, dan zetten we het verkeer daar stop. En dan kunnen mensen massaal die fontein induiken.
Ja, maar
nou,
Jopie, dat is geen handreiking.
Nee,
dat
is gewoon
dat is gewoon een klein glimmertje van pragmatisch denken. Ik bedoel, je weet toch wel dat die hele fontein, ik bedoel, als wij die eerste goal maken, dan staat die fontein al vol, weet je. Dan kan er ook geen auto meer bij. Dus ik denk dat ze die dranghekken, die kunnen ze het best al meteen daar neerzetten, als je het zo nodig af wil zetten. Maar
dit is toch humor dat ze dat een handreiking noemen. Van, oh, kijk ons eens even wat doen voor de supporters. Dat is het niet. Het is gewoon het redden van hun eigen hachie. Want bij het eerste, bij het minst of geringste, gaan al die gasten in de fontein. En wat ze doen, ze halen alle essentiële dingen uit die fontein, zodat die gesloopt kan worden. Nou, ja. over die weg dichtzetten gaan we niet eens in discussie, want dat is helemaal niet nodig. Ik bedoel, als wij kampioen worden, dan staat alles
dan
zo
is
vol,
weg dicht.
Dan is de weg dicht. Of dat er nou meneer agent met zijn fluitje bij staat of niet. Ik bedoel, wat bedoelen ze nou met een handreiking? Dat is ook wederom weer, oh, kijk, ons is lekker, hè? Nou ja, goed, ik heb me daar enorm over verbaasd en we zullen zien, hè?
Maar goed, jongens, dan natuurlijk is het uiteindelijk wel de hamvraag, hè? Ik bedoel, gaan jullie de fontein in?
Nou ja, kijk, ik wil eigenlijk wel die fontein in.
Maar
ja. En dat gaat zeker gebeuren. Dat gaat makkelijker met een paar bakjes op.
Ja.
En dat gaat ook gewoon gebeuren. Dus ik ga die fontein in.
Je kan toch niet rijden daar. Dus in principe kun je lekker drinken.
Hey, maar als voetganger mag je ook officieel niet deelnemen aan het verkeer, hè? Met een bakje op.
Het is goed, meentje.
Ja, precies. Oké, Valentijn.
Ja, ik heb het maandag ook al gezegd. Ik heb nog nooit in die fontein gelegen. Dus het gaat of het dit weekend is of volgende weekend, het gaat gewoon gebeuren. Ik ga die fontein in, want ik wil dat ook.
Sure, denk jij wat ik denk?
Nou?
Waar gaan Jopie Jonassen die fontein in?
Maar ik neem mijn zwembroek mee. Ik hoop dat het goed weer wordt zondag.
Neem je zwembroek mee, we zeggen niet wat we gaan doen.
Nee, joh, leuk man, ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Maar goed, hey jongens. Voordat wij die wedstrijd echt in diepte gaan analyseren en ook nog eventjes de Insta-inspector uiteraard gaan introduceren, hadden we even een leuke quizvraag voor jullie. Want, ik zal jullie niet verbazen, we hebben al eens een keer eerder bij Excelsior uitgespeeld in toen een kampioenswedstrijd.
Oh jee.
Hoe dat ging, dat weten we denk ik ook allemaal wel, komen straks ook vast nog wel op. Maar, op dat moment stond er binnen de lijnen bij de Kralingers een huurling van Feyenoord. Aan jullie de vraag waarop het einde van de uitzending terugkomen, wie was die huurling? Ga er even over nadenken. En in de tussentijd gaan wij naar de Insta-inspecta.
Insta-inspector.
Ja, jongens. Ik heb deze keer het grote werk van de grote W van de O mogen overnemen. Volgens mij is het voor mij de eerste inspecta die ik mag doen. En dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Zullen we maar beginnen? Of willen we nog even eerst op- en aanmerkingen doen? Van, de grote B van de O doet het altijd zo. En,
Nee, doe het op je eigen manier.
Nou, dan gaan we lekker beginnen.
Ik heb het één keer overgenomen op mijn manier en ik mag hem nooit meer doen. Dus succes!
Nee, Wes, we gaan hem gewoon doen, joh. Hey, we zagen John de Wolf. Die zagen we voorbij komen in een commercial van de Nederlandse Loterij. Hebben we dat ook gezien?
Nee.
Ik kan me best voorstellen dat je dat trouwens niet gezien hebt, want er zat er ook maar heel kort in. Het is een campagne van de Nederlandse Loterij waarbij de geld opgehaald is voor alle amateurclubs in Nederland. 4,1 miljoen wel te verstaan. En John de Wolf die geeft aan Frank Everblij het geld, bij wijze van spreken. En daar hebben ze een zinspeling gedaan op dat gebruik je verstand. En dan zegt hij, Godzie Mickey, erachteraan. En daarna is het ook klaar. Weet je, gaan die deuren dicht. Frank is weg. Dan gaan ze naar Spakenburg, naar die trainer die zo graag in de Kuip wilde spelen. En volgens mij ook een klein Feyenoord hartje heeft. Dus misschien, Jopie, zie je hem wel naast je zwemmen in die fontein. Dat zou best kunnen.
Ja.
Maar goed, heel kort, John de Wolf, altijd lachen. Dat vind ik ook altijd leuk als Jan Boskamp dat doet of zo voor niet nader te noemen andere parken. Maar goed, verder hebben wij ook nog Verserano gezien. En Verserano die heeft denk ik een probleempje. Want die is doodgestoken. Althans, zo leek het op haar Insta. Ze had een collectie met 10 slides online gegooid, waarin te zien was dat zij iets van een film aan het repeteren was en aan het filmen was. En haar vriend Santiago Jiménez deed daar ook aan mee. Die kreeg namelijk een grote berenmasker op met een soort glow-in-the-dark oogjes op het mondje. En daarna kreeg hij een joekel van een koksmes in zijn knuisten. En een slijtje later zag je heel zijn witte shirtje onder het bloed zitten. Dus ik dacht, oké, nou, vreemd.
Dus ze hadden ruzie.
Ze hadden misschien ruzie. Ja. Misschien was
Mexicaanse ruzie noemen we dat. Ja.
Misschien was de maté niet goed, je weet het niet. maar een slijtje later zag je dus waarover dat ging. En dan zag je ver, die zag je een of ander dekentje op de bank schudden. En dan gaat het licht uit en dan zie je die beer in één keer vanaf dat balkon komen. En dan wordt er weer geknipt. Maar wat blijkt nou, allerlaatste slide is afgefilmd bij Fer Serrano. Dus waarschijnlijk komt dat binnenkort ergens online in een film voor deze of gene.
Oscartje, hoor.
Een klein Oscartje.
Een landskampioenschap en straks een topscorerstitel, maar ook gewoon een Oscartje voor beste bijrol, denk ik, voor Jiménez.
Dat lijkt me wel. En naast dat hij dus fotomodel is, straks ook.
Die laat hij dan ook weer vallen, hè, die Oscar. Die is dan ook weer stuk.
Sorry. Nee. Maar we hadden het net al heel even over Marciano.
Ja.
Met die testen. En dit bevestigt het wel. Want de familie Marciano is er weer op uitgetrokken, hoor. Ah, en dit keer zijn ze geweest met het hele gezin naar Movie Park Germany.
Ah, en leuk.
Op de Insta van zijn vrouw, Shelly, niet op zijn eigen Insta, zijn allemaal foto's te zien van dat hele familietje. Okay. En wat viel mij op? Wat viel Wes ook vooral op? Namelijk dat zoontje, die had een heel mooi Feyenoord petje op. Hè? Zoals het hoort. Ja. Goed knulletje.
Opvoeding.
Ja, die kan ermee doen. Ja. Maar wat had meneer zelf aan?
Die heeft zijn zakgeld gedoneerd aan de Feyenoorder. Ja,
ja dat lijkt me wel. Hè? Een echte Feyenoorder.
Nee, ik heb het gezien. Daar.
Maar hij heeft een of andere PSG-trui aan. Echt een club die ik enorm haat eigenlijk. En dan denk ik, waarom?
Ik denk,
je zoontje doet het goed. En jij zelf doet zo'n verschrikkelijke clubstrui aan.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Nou ja, en dan als laatste, onze grote vriend Sjoerd die refereerde net al aan met dat hij hem uit zijn klauwen liet pleuren.
Oh.
Want de legioenspeler van de maand bokaal is weer terug bij Santi. Alleen dit keer gemaakt. Ja. Dus hij heeft hem weer in volle glorie.
Oh, ze hebben ook echt een nieuwe gegeven.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat ze met het eerste beste potje Bison Kit in elkaar hebben geplant. Nee, dus, nee, maar hij heeft hem weer terug. Hebben ze een fotootje van gemaakt van hij is weer terug. Dus die staat naast die Golden Globe en staat die op de schouw.
Al die andere prijzen. Leuk.
Dat al die andere prijzen.
Ja, goed gedaan, Duif. Ik denk dat je dat wel vaker mag doen.
Ja, dat denk ik wel.
Ik ben wel nieuwsgierig wat er tussen sheet 3 en 4 plaatsvond in dat filmpje. Want het was je zo uitvoerig aan het beschrijven dat ik bijna popcorn aan het pakken was. Maar voor de rest, nee, ging goed.
Ja, wij zijn ook benieuwd wat daar gaat komen. Want dat wordt dus niet prijsgegeven. Dus eigenlijk een soort teasertje van er komt iets aan.
Ja.
Maar wat?
Ja, we gaan het meemaken. Hey, jongens,
over teasers gesproken, jongens.
Aanstaande zondag gaan wij een wedstrijd spelen. En je ontkomt er niet aan om toch ook eventjes terug te denken af en toe aan die wedstrijd in 2017. Al is het alleen maar, en daar hoeven we het volgens mij niet uitgebreid over te hebben, dat ook Dirk Kuyt toevallig deze week ineens aan de trainingsstaf toegevoegd is. Het blijkt echt een toeval te zijn. Het heeft niks te maken met het feit dat hij ze voorbereidt op het eventueel kampioenschap en wat er fout kan gaan.
Ja.
Maar goed, we spelen dus wederom in Kralingen een potentieel kampioenswedstrijd. Daar is het wel vaker fout gegaan voor clubs. AZ, die weten we ook allemaal wel, op die bewuste speelronde waarin 3 clubs kampioen konden worden.
2007, geloof ik.
Ja, in 2007 de Bietenbrug op tegen AZ. Nou ja, wij in 2017ging het ook niet helemaal goed. Daar ga je toch over nadenken. En nou, we hebben afgelopen maandag al geteased naar de Cole Single tapes die onze grote vriend Wesley gemaakt heeft. Die had voor de 1993 versie had die Regie Blinker te pakken gekregen. Hij heeft voor de 1999 terugblik op het kampioenschap heeft hij de aanvoerder van die ploeg, die tevens assistenttrainer was van 2017, namelijk Jean-Paul van Gastel. En die heeft het een beetje over wat er vervolgens is gebeurd na dat debakel bij Excelsior.
Feyenoord zijn kampioen van Nederland.
De Coolsingle Tapes.
Het leek of we al wel kampioen waren. Oh, we moeten alleen nog maar even een Excelsior winnen. Ja. Dus je komt aan bij het Excelsior stadion. Dus het hing al een sfeer van, gaan we even doen en dan gaan we feest vieren. Nou ja, dan verlies je zo'n potje. En toen heeft Gio gezegd van, bam, deur gaat op slot. Een week voorbereiding richting Heracles. Komt geen support erbij, we focussen ons op die wedstrijd. Nou ja, en dan sta je binnen 30 seconden sta je 1-0 voor.
De Coolsingle Tapes.
We hadden een vraag bedacht voor de behandeling van deze podcast. Wat hebben we nou geleerd van die zeeport die we in 2017 hebben opgelopen? En nou ja, volgens mij zegt Van Gastel eigenlijk best wel veel in dit hele korte fragmentje. Ga de rest overigens luisteren op ons Patreon-kanaal.
Ja.
Kan je gewoon via onze website kangaloo.nl kan je het allemaal vinden. Maar... Want ik heb ook toevallig onze eigen podcast teruggeluisterd in die week voor Excelsior en de week na Excelsior. Maar wat schetst het er maar
aan? Dat was wel optimistisch.
Nou, weet je wat het grappige was ook? Want ook in die week daarvoor hadden we een bekerfinale. Dus we hadden toen ook eigenlijk 2 weken om toe te leven naar die wedstrijd. Ja. Maar wat ze toen volgens mij niet helemaal goed hebben gedaan, is dat er toen allemaal spelers op vakantie zijn gegaan. Dus ze hebben die spelers een aantal dagen vrij afgegeven in die interlandbreak. Nou, dat hebben we in ieder geval geleerd. Arne Slot heeft niemand op vakantie gestuurd. Hooguit Marciano naar een movie park Germany. Maar voor de rest is iedereen volgens mij binnen het land gebleven. En zijn ze gewoon volle bak door gaan trainen. Hebben ze een oefenpartijtje gespeeld natuurlijk vorige week. Hebben ze al besloten te trainen. Nou, dat hoor je Van Gastel ook in dit fragment zeggen. Van joh, we hebben toen alles dichtgegooid. Geen pottenkijkers. En proberen die spanning eraf te halen. Dus volgens mij hebben ze eigenlijk al de belangrijkste lessen geleerd van die we toen fout maakten in 2017. Maar ja, ga er maar eens aan staan. Het is wel een wedstrijdje die je potentieel gaat spelen met alle schijnwerpers erop.
Nou ja, gewoon kijk, als je achteraf kijkt naar wat er in 2017 zeg maar allemaal fout ging. Weet je, daar was de aanvoerder, de eerste aanvoerder, die zat hem op de bank natuurlijk, Kuit. Die was vooral bezig met het organiseren van het feest. Weet je, de hele stad stond er op zijn kop, zeg maar. Iedereen wist al dat we kampioen zouden worden. Moet je even tussen aanhalingstekens zeggen.
Ja.
Ja, daar gingen we er, zeg maar, misschien nog wel meer van uit dan nu. En de hunkering was toen, zeg maar, nog wel zoveel groter dat, ja, met ook wel wat oudere spelers natuurlijk dan wat we nu hadden. Dus Dan zou je kunnen denken van ja, een groep die jonger is, die heeft, die zal misschien meer onder de indruk van allerlei dingen zijn. Alleen ik denk dat juist een jongere speler, die denkt, oh ja, kampioen, ja, dat werd ik in de jeugd ook altijd. Weet je, dat zei Van Persie ook, zeg maar, over de UEFA Cup, het UEFA Cup jaar, van ja, goed, je speelt gewoon lekker en aan het eind van het jaar, eind van het seizoen, sta je met een schaal of een beker omhoog. Ja, ja, zoals het hoort. En dat, ik denk dat jongere spelers dat ook eerder denken dan spelers die hun hele leven bijna niks gewonnen hebben.
Ja.
Zoals toen, ja, bij onze selectie toch wel vaker het geval was. Dus ik...
En helpt het denk je dat ze sowieso afhankelijk zijn van die wedstrijd zaterdag? Dat ze eigenlijk pas zaterdagavond rond een uurtje of 10 weten of ze überhaupt een kampioenswedstrijd spelen of niet? Zou dat helpen of maakt dat juist wel mentaal moeilijker?
Weet je, Jopie, ik sluit niet uit dat ze dan al in bed liggen.
Ja.
Nee, maar echt.
Ja. Ja,
ze zijn zo professioneel bezig. Ik heb net ook weer gehoord inderdaad wat John Bucks vertelde. Dat is... Ja, ik denk dat ze inderdaad gewoon weten van ja, we moeten linksom of rechtsom, moeten wij altijd 3 punten halen.
Ja.
Dus dat is totaal niet afhankelijk van wat er zeg maar daar gebeurt. Alleen het feest achteraf hangt daar vanaf.
Ja.
Dus ja. Ja. Duif, hoe zie jij dat?
Nou, ik schat die selectie wel zo in. En voornamelijk Arne Slot, dat ze het hoofd koel houden. Die verzint hier echt wel wat op. Ja. Natuurlijk lijkt het mij niet erg handig dat je zaterdagavond al weet wat er gaat gebeuren. Zeker als je kampioen kan worden. Want zeker voor die jonge gasten zal dat wel toch onbedoeld een spanning met zich meebrengen. Ook al is Arne Slot in deze een coole factor. Maar ik denk dat het heel anders wordt aangevlogen dan 2017. En 2017 was ook wel... Eigenlijk was het ook gewoon wel een incident. Ik had het nog even opgezocht, die statistieken. Die goals die kwamen pas in de tweede helft. Het was 8 schoten om 15 schoten. 15 voor Feyenoord bijvoorbeeld. Ja. Het was wel een... Ja, maar ik weet het niet.
Ik heb die wedstrijd dus terug zitten kijken. Ja,
helemaal.
Ik dacht... Ja, nou, bijna helemaal.
Zo, dat ik wou net grenst wel aan zelfkastijding, ja. Hè, Jopie?
Nee, maar bij God. Er zijn van die wedstrijden die je gewoon echt inderdaad heel ver in je geheugen hebt weggeduwd. Nou, dit was er eentje van. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon eens even echt gaan proberen terug te kijken van... Ja, omdat ik ook iets interessants wilde zeggen. Maar wat je dus eigenlijk zag... En dat is eigenlijk wel verbazingwekkend voor zo'n ervaren ploeg die we toen hadden. Met jongens als El Amadi, met Kuyt, met Botteguin, Van der Heijden, Brad Jones. Die allemaal wat ouder zijn, misschien niet heel veel prijzen hebben gewonnen, maar goed. Maar is dat ze inderdaad in een fase van 10 minuten in de tweede helft alles, maar dan ook echt alles weggeven. Het was soort van ineens een soort van een totale ineenstorting. Alsof ze waren vergeten hoe ze moesten voetballen. Die wedstrijd was niet goed. Feyenoord creëerde niet gek veel. De wissels waren ook twijfelachtig, weet je wel. Berghuis was een van de betere en die werd eruit gehaald.
63, dacht ik. Voor Kuyt.
Ja, voor Dirk Kuyt. Nou, goed, dat je Dirk Kuyt inbrengt. Maar bijvoorbeeld Michiel Kramer, die wel eens iets forceerde, is niet van de bank gekomen, om maar eens wat te noemen, in die wedstrijd. Kortom, in 10 minuten lang geef je alles weg. Dus als je daar iets van geleerd zou moeten hebben, en dat is dan de enige les die ik er echt uit wilde pakken, is Arne Slot, en die denkt in allerlei scenario's, die is slim genoeg. Als er op een gegeven moment iets tegen zit, dan weet hij dat ook wel door middel van een verkapte time-out. Dan zal hij toch wel een speler zeggen, joh, fake even een blessure, dat ik even 5 minuten tijd heb om iemand te praten. Want dit Feyenoord, ik heb het ook nog even opgezocht, is dit seizoen 14 keer teruggekomen van een achterstand. Dus ook al zouden we in de 72e minuut, en het zou wel de kampioenswedstrijd zijn, op een 1-0 achterstand komen, dan is dit Feyenoord zo koeltjes, ondanks al de spanning die op die wedstrijd zit, dat ze dat ook nog wel recht kunnen breien. Ik noem alleen maar een PSV thuis of een NEC voor de beker. Nou goed, noem al die wedstrijden maar op.
Dat is eigenlijk wel een mooi punt, zeg maar, wat je daar maakt. Want ook die eerdere wedstrijd tegen Excelsior, de thuiswedstrijd, ik heb dat eventjes weer opgezocht inderdaad. Dat was dus de laatste wedstrijd voor de winterstop.
Ja.
En toen stonden we, hadden we voor het eerst de mogelijkheid om eerste te komen te staan. Ja. En dat was dus, dan zouden we dus opeens winterkampioen worden, wat echt helemaal niemand verwachtte. Alleen het was die hele eerste seizoen zelf, was het bovenin tussen de eerste 5 plekken best wel stuivertje wisselen. Mm-hmm. En bij heel veel Feyenoorders leefde toen, en ook door alle eerdere jaren, leefde heel erg het gevoel van, ja, we maken er toch nooit gebruik van. Ja. En toen, dat leek ook precies te gebeuren, want in de 4e minuut, ja. Goudmijn, die maakte een hele mooie loopactie, maar die kreeg een wereldpaas van Azarkan.
Ja.
Daar gaan we het ook nog even over hebben, over Azarkan natuurlijk. En toen dacht ik zat thuis voor de tv, ik dacht, ja, zie je wel. Weet je, die tegenstander wordt opeens Manchester City en wij laten het lopen en weet ik veel wat. Ja, maar dat was ik. Ik zat helemaal woest op de bank thuis en teleurgesteld. Ik dacht van alles gaat weer naar de kloten. Ja, en terwijl ik daarmee bezig was, stond Feyenoord op. Ja. Het was echt een gala voorstelling, die wedstrijd. Ja. Het was echt geweldig.
Szymanski 2, Kortje 2, Wollemark met die gekke...
Zijn laatste goal, hè, trouwens, in officiële wedstrijden.
Ja. Ja, dus... Ja,
was echt een beauty.
Ja, dat wel.
Schitterend. Nee, maar toen wonnen we uiteindelijk vrij eenvoudig met 5-1. Dus dat geeft inderdaad ook wel die mentale kracht van dit elftal, wat misschien nog wel sterker is dan van het elftal in 2017. Ja, je moet niet elke keer die parallel trekken en we stoppen nu ook met die vergelijking met 2017. Alhoewel, ik ben wel nieuwsgierig. Laten we er toch maar weer van uitgaan. Kampioenswedstrijd.
Ja.
De vorige kampioenswedstrijd was ene Dirk Kuyt, de grote man. Wie gaat de grote man worden in deze kampioenswedstrijd? Wie gaat straks de geschiedenisboeken in als de man die de score opende, misschien een hattrick maakte enzovoort?
Duif, begin jij maar. Ik weet het niet.
Nou, ik moet wel gelijk aan één iemand denken. Wordt het naast Bijlo dan? Hè? Want voor een echt grote mensen binnen deze selectie die het allemaal weten hoe het in deze stad, binnen deze club, voor de supporters werkt en leeft. En wat het teweeg brengt voornamelijk, dat is natuurlijk Bijlo die dat heel goed weet. Maar die heeft niet daadwerkelijk veel invloed op de score.
Ik denk niet dat hij een hattrick maakt.
Kuksu.
Kuksu
gaat dat ook gewoon doen. Je ziet het al afgelopen weken, ook bijvoorbeeld tegen Roma. Ik vind het een heel vies woord geworden trouwens, Roma. Maar dat even terzijde.
Ja.
Die staat zevende trouwens.
Gaat ook wel lekker met z'n sissen.
Even een heel klein lang neusje naar Rome. Ja. Maar goed. Nee, maar die bevlogenheid van die jongen. Die gaat er zo hard in. En die weet gewoon, kom op jongens, we gaan ervoor. Als er iemand is die het team op sleeptouw kan nemen. Die weet wat er gaat gebeuren en wat er kan gebeuren. Dan is dat Kuksu.
Ja.
Ja. Ja, ik weet je, je bent ook geneigd natuurlijk om Giménez te zeggen, want die moet ook nog even topscorer worden.
Nou, ja, maar die heeft het al meegemaakt bij Cruz Azul in Mexico, kampioen ja, worden. Precies, en dat is ook niet niks natuurlijk. Die gasten zijn ook wel redelijk gek. Maar echt bij Feyenoord, dan is Cuxu de man die dat weet. En dat ook kan
zien. Giménez, jongens. Giménez is toch het enige juiste antwoord. Ja, Cuxu is natuurlijk ook heel logisch en die gaat voorop in de strijd. Maar als je gewoon even, ik zet even naar die statistieken ook van Giménez te kijken. Laatste 6 competitiewedstrijden heeft hij gescoord. Laatste 7 uitwedstrijden heeft hij gescoord. Nou, we spelen ja, en uit en we spelen een competitiewedstrijd. Ja, hij heeft in al die wedstrijden steeds maar 1 gemaakt. Dus dat is het enige wat je dan op hem kan aanmerken. Het is er steeds maar 1, het zijn er geen 3. Nou, laat dit dan de wedstrijd zijn dat hij er gewoon meteen 3 binnenramt. 1 met rechtervoet, 1 met zijn linkervoet en 1 met zijn koppie.
Gewoon, ja, gewoon de hattrick.
Ja,
de moeder de hattricks.
Ja, en we moeten ze niet onderschatten, want ook dat moeten we geleerd hebben van 2017. Want het is gewoon een ploeg die, ja, ik wou zeggen heel stug is, maar dat valt eigenlijk ook allemaal wel mee. Want ze krijgen heel veel doelpunten tegen, ze scoren moeilijk. Het is een ploeg die niet voor niets 16e staat. Staat overigens wel, had ik ook niet zo scherp. Op basis van de laatste 5 wedstrijden hebben ze 8 punten. Hebben ze 1 punt meer dan Ajax en 1 punt meer dan AZ. Dus ze doen het de laatste 5 wedstrijden gewoon best goed. Ze hebben
maar ook niet tegen de minste tegenstanders, hè?
Nee, ze hebben dan weliswaar verloren van PSV en Emmen. Gelijk tegen Vitesse en gewonnen van Eagles en Cambuur. Dus ja.
Ja, en gelijk tegen Twente ook, ja, inderdaad.
Dat is was, niet niks.
Die wedstrijd tegen Emmen was al 6 potjes geleden. Maar ik heb eventjes de laatste samenvatting gekeken. Dat was dus Vitesse Excelsior. Dat werd 0-0. Nou ja, 8-2 had ook gekund. Ja. Vitesse was beter.
Ja.
maar goed, ze zitten daar inderdaad wel lekker in. Maar ze kregen ook met 4-0 van PSV op de broek inderdaad. En natuurlijk, wij kunnen hier wel heel geforceerd de tegenstander groter gaan maken.
Nee.
Maar ik denk dat dat gewoon een beetje overdreven is. Want voor hun is inderdaad de grote vraag. En daardoor snap ik inderdaad die voorzitter van hun supportersvereniging wel iets beter als hij boos is over de reactie van de mensen. Want het is niet dat ze nergens meer om te spelen hebben natuurlijk. Zij moeten natuurlijk alles nu erop zetten dat ze elke wedstrijd. Sorry. zij moeten er alles op zetten dat zij geen 16e worden. En daar staan ze nu wel op basis van het doelsaldo.
Luister,
staan ze onder
luister. Ja. Al onze vrienden uit Excelsior of uit Kraling, ik ga je vertellen hoe het zit. Jullie gaan niet degraderen, jullie gaan geen 16e worden. Want het schema na Feyenoord, waarin ze natuurlijk 0 punten pakken, is, ik heb die even bijgepakt, Heerenveen uit, Fortuna thuis en Volendam uit. Dat zijn alle 3 wedstrijden die gewonnen kunnen worden, of in ieder geval waar een punt gesprokkeld kan worden, want hun directe concurrent is Emmen. Die staat op gelijke hoogte met een iets beter doelsaldo. Die spelen, dit weekend spelen zich Twente thuis, daarna AZ uit, daarna spelen ze Feyenoord thuis en daarna Utrecht uit. Emmen pakt 0 punten. Ja. Dus Excelsior, gefeliciteerd. Jullie zijn
15 puntje geworden.
Jullie zijn 15, gewoon 1 puntje ergens pakken. Dus dit weekend kunnen jullie rustig aan doen en gewoon mee genieten. En dan weet je wat, dan krijgen jullie ook, mogen jullie ook mee hossen.
Ja, joh.
Want de handreiking is gedaan door de gemeente Rotterdam. Jullie mogen ook met z'n allen, met ons, naar de Hofplein 5er. Let's go.
Ja. Ja, dat is wel een beetje eng natuurlijk. Maar goed. het is sowieso dat Excelsior, ik ben er wat dieper in gedoken inderdaad. Het is niet een club die er verder heel goed op staat inderdaad, hè? Hoe ze het verder zelf doen. Ik ben je hebt die expected points lijst,
ja,
heb je.
Ja.
Daarin zouden zij best wel stevig onderaan moeten staan. Dus dat is dus onder Groningen en Cambuur.
Ja.
Maar kanttekening. Volgens die lijst zouden wij derde staan. Dus het slaat helemaal nergens op.
Nee, moet je niet serieus nemen. Sjoerd, waarom vertel je dat? Dat willen de mensen helemaal niet horen.
Jopie, knip het helemaal uit eigenlijk. Dit hoeft allemaal niet. Ja.
Allemaal uit kunnen. Nee, maar gewoon als je kijkt naar de ranglijst. Het is de ploeg die de meeste tegendoelpunten krijgt. En de ploeg die de ena minste doelpunten heeft gescoord. Ja, daar gaat het in beide gevallen om in het voetbal. Dan weet je dat je het moeilijk hebt. Ik vind het ook knap dat zij niet veel lager staat. En dat ze in dit geval Cambuur en Excelsior nog en Groningen nog onder zich hebben staan.
Ja.
Want het is een elftal wat ook best jong is, gemiddelde leeftijd 24 jaar. Dat is ietsjes ouder dan wat Feyenoord heeft, maar veel van die 21, 22-jarigen. Als je die selectie bekijkt, het zijn verhuurlingen, hè? Pierre Koopmeiners van AZ, ze hebben Kenzo Goudmijn van AZ, ze hebben natuurlijk onze grote vriend Als er kan hebben ze gehuurd.
Ja.
Het is een elftal wat het heel knap heeft gedaan, wat ik nogmaals echt wel denk dat het gewoon gaat overleven en uiteindelijk in de Eredivisie blijft. Maar het is geen ploeg waar we nu echt gigantisch van onder de indruk hoeven te zijn. Want we zijn gewoon beter. En daarom denk ik ook dat we gewoon van ze gaan winnen. Maar goed, die huurling waar ik het net over had, als er kan.
Ja.
Totaal 23 wedstrijden gespeeld bij ze. 3 goals, 6 assists in de Eredivisie. Dat zijn best aardige statistieken.
6 assists is best wel veel
voor een ploeg die weinig scoort.
Ja.
Heeft een contract bij ons tot 2024. Zien wij die nog terug in de Kuip in het shirt van Feyenoord? Of denken jullie dat niet gaat gebeuren?
Nou, ik denk in de voorbereiding voor volgend seizoen misschien. Wordt dan zeer waarschijnlijk te licht bevonden. En ik zie het niet heel positief in voor die jongen. Ik vind het overigens een hele leuke speler, hoor. Daar niet van. En dit zijn ook uitstekende statistieken. Volgens mij is het ook de MVP volgens mij nu van Excelsior, dacht
ja,
ik.
Ja, dat ben je al snel.
Dat ben je al heel snel, inderdaad. Als je twee doelpunten gemaakt, weet je al. Doelpunten erin pist. Maar nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, sorry jongens. Ik kan er niet meer van maken.
Ja, weet je wat het is? Kijk, van Azarkan is zo'n speler waarvan je hoopt dat hij het wel wordt. Ja, omdat hij die sierlijkheid heeft, inderdaad. Hè? En omdat hij natuurlijk bij ons uit de jeugd komt, zijn wij over het algemeen wat liever, zeg maar, voor dat soort spelers.
Ja. Ja.
Maar ja, spelers waar we vaak wat minder lief voor zijn, dat zijn bijvoorbeeld Idrissi en Dilrosun. En ik heb een beetje gekeken naar de statistieken, zeg maar. Er zijn heel veel statistieken waarin ze vergelijkbaar zijn, die drie spelers. Dus Idrissi, Azarkan en Dilrosun. Maar als je gewoon kijkt naar acties, hoeveel acties ze doen en hoeveel daarvan lukken. Mm-hmm. Bij Azarkan lukt ongeveer 52% van de dingen die hij doet in een wedstrijd. Bij Dilrosun is dat 60% en bij Idrissi is dat 66%. Dat is eventjes heel globaal natuurlijk. Hè? Dat is een beetje window shopping met statistieken, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ze hebben ook allebei hogere dribbel succespercentages, dus dribbles die lukken, dan Azarkan.
En toch ben ik geneigd als je deze statistieken, want deze kan je uitleggen van nou, hij doet het binnen, dus is niet goed genoeg. Maar als je dat bij een club als Excelsior, die onderin bungelt en elke week moet strijden en überhaupt amper over de middenlijn komt, want het is een ploeg die amper balbezit heeft,
een lastige vergelijking.
Ik ben razend benieuwd hoe Azarkan het gedaan zou hebben in dit Feyenoord. Ik denk dat hij qua output, dus puur qua statistieken, het niet slechter had gedaan dan Wollemark of Dilrosun. En terwijl Dilrosun best aardig statistieken kan overleggen. Hè? Want we doen elke keer want in die bewuste wedstrijd thuis tegen Excelsior had hij geloof ik 3 assist. Dus het is niet dat hij helemaal niks kan.
Maar jij begon eigenlijk de vraag met, zien we hem volgend jaar terug?
Ja.
En wat denk je daarop?
Nou ja, ik hoop het echt zo van harte. Want ik vind het wel een hele fijne speler. En er komt natuurlijk weinig in de voorhoede. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, ik wil wel echt een kans maken op speelminuten. Ja, Azarkan gaat niet een potentiële basisspeler zijn. En dan snap ik dat als een club als Twente komt, want daar was vermeende interesse in. Dan denk ik dat hij eieren voor zijn geld kiest en zegt, nou, dan ga ik inderdaad naar Enschede. En dan kan Feyenoord gewoon nog een leuk bedrag daarvan overhouden. Dus dat
dan is dit een contract voor een jaar, hè?
Ja, dus het zal geen miljoenen zijn. Maar ja, anderzijds,
zo'n jongen steun je toch inderdaad lekker speelminuten?
Nou,
echt aan hem.
Ja, dat is dus wel het ding inderdaad. Hij is wel dus inderdaad een speler die Excelsior leuker maakt en onze bank niet per se.
Ja.
Weet je, dus ja.
Ik vind een hele goede vergelijking.
Het liefst heb je natuurlijk inderdaad dat hij wel in de hele zomer de pannen van het dak speelt. Maar ja, dat hoef je niet uit te leggen natuurlijk als Feyenoord. Ja. Maar ik heb er weinig vertrouwen in.
Hey, nog andere oude bekenden? Ayoub, maar die speelt niet zoveel, dus daar dan heel leuk interview bij Fresia en Milan. Dat was echt, ik vind het echt een leuke gozer. Die moet ik ook nog een keer in de podcast krijgen. Trouwens, en elke keer, nou, York speelt er natuurlijk, die dit seizoen nog bij ons notabene in actie is gekomen. Hmm. Nog geen doelpunt heeft gemaakt, dus denk er niet over na, Noah, om nu te denken van, nou, dit is een mooi moment om een eerste te maken. Dat willen we niet zien. Nee, ja, Excelsior, hartstikke leuk. Ik gun ze oprecht nog wel het een en ander. Als ze niet te debiel doen met controllers bij kaartjes en zo. maar dit weekend gaat echt niet gebeuren.
Goed. Maar inderdaad, andere spelers, daar begon je dan over. Ja, ik heb er. Eigenlijk is de meest opvallende speler die zij hebben, is gewoon de keeper.
Ja.
Die Stijn van Gassel.
Die heeft ook het meeste doen natuurlijk.
Die heeft letterlijk, inderdaad, dat is een goed punt, want zij krijgen de meeste schoten op doel tegen.
Oh, echt?
Van de hele Eredivisie. Dus ja, hij doet het inderdaad alsnog, zeg maar, ook daarmee doet hij het gewoon best wel goed. Weet je hebt die expected goals against statistiek, dus het verwachte aantal doelpunten wat je tegenkrijgt, dus hoe goed het schot is dat je tegenkrijgt. Over het hele seizoen heeft hij echt met afstand de meeste goals alsnog voorkomen.
Ja.
En het is niet zo dat zeg maar de keeper van Groningen en Cambuur dat die ook hoog in die lijst staan of zo. Dat is echt
dat is wel knap.
8,85, nou, laat ik gewoon zeggen, bijna 9 goals. In totaal heeft hij meer voorkomen dan je van een gemiddelde keeper zou kunnen verwachten. Dus dat spreekt. Als zij erin blijven, dan. Ja, dan mogen
moet er gewoon minimaal een vak vernoemd worden naar Stijn van Gassel.
Ja, precies. Dat lijkt me wel.
Ja. Nee, ja, we gaan het zien. Ik hoop dat hij dit weekend niet opvalt. Daar ga ik ook wel van uit. Hey, volgens mij hebben we genoeg over die wedstrijd. Oh, nog één dingetje. Want ja, het kan natuurlijk, laten we dat scenario ook nog maar eens, maar voor de laatste keer zeggen, ook zo zijn dat het niet de kampioenswedstrijd is en dat het dan volgende week afgemaakt moet worden. Dan hebben we nog het scenario, wie wordt dan de Viljena van deze wedstrijd? Kortom, welke speler staat op scherp en kan potentieel de kampioenswedstrijd volgende week in eigen huis tegen Go Ahead Eagles dan moeten missen? Er zijn er twee op scherp, Wiefer en Trauner.
Ja,
als je Wiefer mist, dan ga je toch ook inderdaad heel anders naar zo'n wedstrijd kijken. Want Trauner, dat is een poppetje wat in principe die is al heel lang vervangen. Dus dat is eerder ook best wel goed gelukt.
Heeft in die oefenpot vorige week niet gespeeld, omdat hij nog niet fit genoeg was. Dus
nou ja, daar ga je.
De vraag is of hij überhaupt speelt, dat weten we nog niet.
Maar met Wiefer, dan zit je daar toch wel anders in.
Ja. En die heeft het ook in een relatief kortere tijd opgebouwd dan Trauner.
Ja, dus als hij dan uitvalt, zeg maar, heb je toch inderdaad een mannetje op het midden van het kort. Misschien toch Kuyt bellen. daar hebben we het even over gehad. Maar Kuyt is natuurlijk wel erbij geweest. Hè? Bij de spelersgroep Slot had hem uitgenodigd. En je zag inderdaad toch uiteindelijk toch de beelden van Kuyt in een trainerskloffie op 1908. Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Wat vonden jullie daarvan?
Ja, ik word een beetje moe van alle mensen die dat meteen heel negatief uitleggen. Een soort van, nou, dan komt hij weer, wat komt hij nou weer doen? Meteen een soort van, alweer geruchten dat hij weer een toezegging gekregen zou hebben. Als je het gewoon hoort, hij heeft zo'nzelfde constructie gekregen als Danny Buijs, dat hij gewoon een weekje mee mocht lopen. Het spreekt voor hem dat hij zelf interesse had om mee te gaan lopen, om er wat van te leren op dit moment van de beste trainer van Nederland. De timing is denk ik gewoon hartstikke, hartstikke goed. Het is niet zo bedoeld van tevoren, maar het komt nu ook wel goed uit. Ik word wel blij als we gewoon oud iconen van ons, ook al hebben ze misschien wel wat verkeerde keuzes gemaakt na hun actieve carrière. Ik word daar wel blij van als we zo'n gast voor de club kunnen behouden. En wat voor functie dat is, dat is dan een andere discussie. Maar als we hem in dit geval kunnen helpen met zijn trainerscarrière, die tot nu toe nog niet heel erg geslaagd is geweest, door hem een weekje mee te laten lopen met Arne Slot. Let's go, man. Waarom niet?
Door Slot
niet zo negatief doen.
Gaat hij omkeren, joh. Dan moet jij eens opletten wat voor carrière dat Dirk Kuyt krijgt als trainer. Eenmaal een weekje met Slot. Nou, let maar op.
Ja, nee, goed. Het is niet handig voor de podcast, want ik ben het er in principe gewoon helemaal mee eens.
Nou,
ja, ik had toch wel zeg maar mensen die zeiden dat je niks moet veranderen en zo. Voor zo'n belangrijke wedstrijd. Alleen toen ben ik dus even gaan kijken, zeg maar, nadat ik dat las van, wacht even, maar Danny Buijs, die zat eerder in het seizoen, deed hij. Liep hij ook mee, toch?
Ja.
Ja, dat weekend speelden we thuis tegen AZ.
Lekker laten gaan.
Dus over belangrijke wedstrijden, weet je.
Goed, jongens. Ik richt mijn vizier even op Duivie. Hebben we nog nieuwe patronen?
Jazeker, we hebben weer een paar nieuwe patronen, hoor. Nou, namelijk onder de noemers. Guido Schillemans. Mark de Smit.
Oké.
Armon Maria. Wow, Jelle Punt.
Naam.
Jochem van Oostenbrugge en Huip Labeur. Welkom bij de club.
Het is wel een mooie namenclub deze week. Goed,
ja,
man.
Ja.
Welkom bij de club allemaal, mannen. Ja. En die hebben natuurlijk weer het voordeel. De Kankerpool, we gaan hem uiteraard nog die laatste 4 wedstrijden, is die ook gewoon weer actief. Dus 24 uur voordat die wedstrijd gespeeld gaat worden, staat die online. Ook daar moet ik weer even goede vragen gaan bedenken. Want een vraag, worden we kampioen of niet? Dat kan zomaar al een beetje niet meer relevant zijn als zaterdagavond die wedstrijd anders loopt.
Ja, die zou ik niet stellen, nee.
De quizvraag, die heb ik nog heb ik aan jullie gesteld. Wie was in 2017, om voor de laatste keer eens en andermaal voor terug te blikken naar 2017, welke speler van Feyenoord was verhuurd aan Excelsior en speelde op dat moment tegen ons in die eerste kampioenswedstrijd? Ik kijk als eerst naar jou, Sjoerd.
Nou weet je, ik vond deze zo makkelijk dat Duif hem eerst mag beantwoorden.
Kijk, die onwetende grijns, mensen
mij
zien dat
Sjoerd,
niet.
Sjoerd heeft geen idee. Dit
Sjoerd
is
heeft geen flauw idee. Maar ik denk dat ik hem wel weet eigenlijk.
Nou dan, vertel.
Ik denk dat het onze grote vriend Warner Haan is.
Uitstekend, ja. Yes! Dat is het inderdaad.
Oh, dan.
Yes. Ja.
Lekker zeg. Het Warner Haan, die de eerste competitie ook gewoon nog bij Feyenoord zat. En ja, geen speeltijd kreeg, omdat hij ook weer geblesseerd was geweest. En toen is hij in de winterstop verhuurd. En een degelijke wedstrijd speelde tegen ons. Dus, ja,
de nul gehouden, hè?
Goed.
Ja, we waren... Ja,
laten we gaan voorspellen. Laten we gaan voorspellen, jongens. En volgens mij moeten we de twee voorspellingen gaan doen. 1. Wat was de uitslag? Laten we daar maar mee beginnen. En dan eindigen we de voorspelronde met... Zijn we na dit weekend kampioen van Nederland? Maar ik begin even. Duif, wat gaat het aanstaande zondag op Kralingen worden?
Nou, revanche. Het wordt 0-3.
Ah,
en
dat is mooi.
En ik denk, helaas... eigenlijk is het niet helaas. Ik denk dat we lekker in onze eigen Kuip het kampioensfeest mogen vieren. PSV gaat denk ik gewoon winnen van Sparta.
Oké. Nou ja, prima. Oké. Sjoerd.
Ja, ik denk een redelijke 1-2.
Oh.
Maar wel gewoon dat die ene nog wel later gemaakt wordt. Met 1 goal van Hansko. Die heel stoïcijns terug naar de middenlijn loopt.
Oh ja, dat alsof er niks aan de hand is.
Allemaal goed. Okay. Ja, precies. Gewoon een beetje bijna geforceerd, zeg maar.
En...
Het zou heel vet zijn als ik dit goed heb, want het is heel specifiek over.
Ja, zeker. Maar, kampioen?
Ja, zeker.
Oké.
Okay. Maar gaat PSV dan winnen of gaan ze gelijk spelen? Niet dat het heel veel uit maakt.
Als wij kampioen worden, dan denk ik niet dat PSV gaat winnen.
Ik bedoel, sorry. Verliezen of gelijk spelen? Niet dat het heel veel uitmaakt, maar toch. Ik ben toch benieuwd wat je denkt.
Een zuur gelijkspel voor PSV, maar ze blijven wel boven de andere clubs.
Zo'n lekker 2-2'tje door Van Krooi of zo.
Ja.
Weet je wat het allergrappigste is? Dat had ik dus pas ongeveer een half uur geleden voordat we gingen opnemen, kwam ik erachter. Dit weekend is ook het weekend AZ Ajax. Niemand heeft het erover. Het zit helemaal niemand.
De strijd om de conference league.
Schitterend dit.
Hoe irrelevant Ajax is geworden voor ons.
Dag Noord-Holland.
Ik ga ook voorspellen. Ik denk dat wij... Een redelijk eenvoudige middag gaan hebben. Ik denk dat wij met 0-4 gaan winnen. Ik vertelde je net al, voor rust maakt Giménez er gewoon 3. Die gaat meteen een sprong maken tot het klassement.
En een goede hat-trick, hè? Hoe noemen ze dat?
Ja, zeker. Dat zou helemaal tof zijn.
Nou, een perfecte.
Alleen, het is niet genoeg voor het kampioenschap, want PSV die wint de dag ervoor gemazzeld.
Ja.
En volgende week in eigen huis maken we het karwei gewoon af. Hoe dan ook, aanstaande maandag gaan wij gewoon weer een podcast opnemen. Ja, hopelijk sowieso een euforische stemming, omdat we gewoon wel gewonnen hebben, want we hebben het in dit geval niet gehad over dat er ook gewoon een scenario is dat we niet winnen. Ja, ik kan het me niet voorstellen, want Feyenoord wint alles.
Gek.
Dus we gaan maandag gewoon weer lekker een showtje maken. Dus in ieder geval tot maandag.
Tot maandag.